Broeder De Wit en ik hebben elkaar niet gesproken, alleen tijdens de begrafenis van Gert Franken. Nog bedankt voor uw medeleven. Sommigen hebben zelfs iets naar de broeder toegestuurd, wat hij heel erg gewaardeerd heeft. Sommigen een lied, wat we ook samen gezongen hebben. Dat was heel bijzonder. Inmiddels is bij de Heer. En zo kunnen we maar weer zien. Alles is tijdig. En als we elkaar in hopen loslaten, is het natuurlijk ook wel weer heel erg vertroostend. Sommigen kennen broeder Gert Franken niet, maar hij is hier natuurlijk jaren als voorganger geweest. Hij heeft per jaar hier een paar keer heen gereden en via Gert mocht ik ook contact met u krijgen. Voor die tijd kwamen we hier al met de jeugdmuziek, dus de verbindenis met Houwelenwijk is al wel lang. Maar Gert heeft hier natuurlijk ook vele jaren bij u het woord gebracht. En we hebben er veel over gesproken en het werd ook heel erg gewaardeerd dat u ook tegenwoordig gestuurd hebt. De familie heeft dat ook heel erg op prijs gesteld. Maar wat ik wilde zeggen, wij hebben elkaar niet gesproken, maar ik heb wel een hele bijzondere tekst vanmorgen op mijn hart. En dat is Psalm 35. En dan mag u zelf invullen wat u ervan vindt, maar wat de broeder net voorlas over de balk en de splinter. En over het onderwerp, moeten wij zelf de strijd aangaan of laten we dat bij de Heer? Was eigenlijk waar ik vanmorgen met u over wilde nadenken. Dus ik vond het wel bijzonder. Vindt u niet? Maar inmiddels weet u toch ook dat ook wij alleen maar boodschappers zijn. Dus wij vallen onder dezelfde woorden van God. En dat betekent niet dat als je een bijzonder woord hebt, denkt te hebben, dat je daarmee gevrijwaard bent. Dan val je net zo goed onder de lering van God. En moet je ook zorgen dat je je eigen huisje schoonhoudt, zal ik maar zeggen. We zijn allemaal maar mens. Echt, we zijn zwak, kwetsbare mensen. Maar ik wil met u gaan naar Psalm 35. En dan wil ik u 10 teksten lezen. Het gaat over een situatie die David meemaakte. Maar ik heb u al eens vaker gezegd. Hier vinden we verschillende leringen in. We vinden hier ogenschijnlijk eerst over het leven van David. Vervolgens kunnen we dingen van onszelf in herkennen. Maar als we dieper gaan graven, vinden we hier ook heel veel dingen van Christus. Over het lijden wat hij op aarde meemaakt. Je zou kunnen zeggen dat we heel veel over de leerstellige dingen van de Heer in de brieven vinden natuurlijk. En in de evangelieën ook. Maar over zijn emoties, over zijn verdriet, over zijn lijden, over zijn vervolging. Hij was natuurlijk mens. Hij werd als mens vervolgd. Hij is ook gedood. Hij kon ook niet in zijn zwakte zoals hij was. Of hij kon niet, dat is de vraag. Maar hij deed er geen beroep op. Hij deed geen beroep op Gods macht. Hij liet het allemaal gaan. En de Bijbel zegt dat hij als een schaap, wat stom is voor zijn scheerders, zich eigenlijk ook liet doden. Hij was dus hij liet zich kwetsbaar doden. In die zin vinden we de emoties, het verdriet ook in de psalmen. Dat is wel eens goed om dat ook met die te bekijken. Maar door alles heen vertrouwde ook de Heer in de psalmen op de uitkomst. Hij wist dat God hem niet uit de dood zou in de dood zou laten. Daar vinden we ook voldoende bewijs van. Maar hier gaan we even nadenken over David. Er staat boven bij mij gebed om hulp tegen vijanden. En dan lees ik in vers 1. Twist, Heer, tegen wie met mij twisten. Bestrijd wie mij bestrijden. Grijp schild en ronda's. Sta op mij te hulp. Zwaai speer en strijdbijl tegen mijn verlossers. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw verlossing. Ik zeg hem nog een keer. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw verlossing. Dat zegt de Heer tegen ons. Hè? Laten beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan. Laten terugdeinzen en schaamrood worden wie onheil tegen mij beramen. Laten zij worden als kaf voor de wind. Wanneer de engel des Heren hen neerstoot. Hun weg zij duister en glibberig wanneer de engel des Heren hen achtervolgt. Want, dit is ook een hele bijzondere, zonder oorzaak verborgen zij voor mij hun net. Zonder oorzaak dolven zij een kuil voor mijn leven. Mogen het verderf over hen komen, zonder dat hij het merkt. Het net dat hij verborgen had, vangen hem zelf. Hij vallen in het verderf. Maar mijn ziel juich in de Heer, jubel in zijn verlossing. Ik hoop dat u ziet dat het hier gaat over een mens, het gaat over David natuurlijk, dat David reden heeft om dat te schrijven. En ik wil ook met u nadenken hoe hij daartoe kwam. Want ook David was een mens, net als u en ik. Hij had ook emoties, hij had boosheid. Hij had ook verschillende verlangens. Hij had ook ontembare emoties van woest. Wraakgevoelens kende hij. Ik ga die zometeen ook laten zien. Maar het gebeurde dat de Heer hem of het liet gaan en vervolgens hem liet inzien wat hij had aangericht. En dan was het verschrikkelijk wat hij dan ook ervoer. Denk maar aan Bathseba, hè, en het sterven van zijn zoon. Maar soms behoedde de Heer hem ervoor door hem iets op zijn pad te brengen. En al die dingen die hem in zijn leven overkwamen, maakten hem wijs. En zijn ook vaak ondergeschreven tot onze onderwijzing, staat er dan boven. Hè. Dus David is een mens die door zijn leven, wat hij leefde met de Heer, met vallen en opstaan, ontdekte dat het allerbeste is om te blijven vertrouwen op de Heer. Zoals ik net al zei, je kunt wel heel goed beginnen als je 15 jaar bent en je geeft je leven aan de Heer. Maar als je 85 bent en je bent nog steeds trouw dienstknecht aan de Heer en je hebt nog steeds hetzelfde verlangen, dan heb je je doel bereikt. Paulus zegt, ik heb het geloof behouden, ik heb de strijd gestreden. Hè? Dus we kunnen goed beginnen en dat is fantastisch, maar het is ook de bedoeling dat we goed eindigen. Toch? En ook David, daar zien we in dat David een man was naar Gods hart. En we lezen hier, twist, Heer, tegen wie met mij twisten. Strijd, wie mij bestrijden, grijp schild en rondas, met andere woorden. Er is een strijd gaande waar ik in betrokken ben, zegt David. Maar ik kan die strijd niet winnen. Wilt gij voor mij die strijd strijden? Wilt gij voor mij de vijand verdoen? Wilt gij voor mij de vijand, ergens verderop, staat dat hij ze als kaf laat verdwijnen. David is niet bij machten om zijn tegenstander te overwinnen. En hij doet een beroep op Gods macht, op Gods kracht. Daar waar hij wel in eigen kracht gaat, ondervindt hij nederlaag, of ondervindt hij persoonlijke nederlaag. Maar hij moet het van de Heer hebben. Hij is natuurlijk ook, vergis je niet, hij is een voorganger. Hij is een herder van het volk Israël. En dat was de schat van Israël, was de schat van God. Het was zijn Shekula, het was zijn liefdevolle vrouw van zijn jeugd, zegt de Heer over zijn volk. Vergis je niet over de manier waarop de Heere God over zijn volk spreekt. Het was het volk van de aartsvaders die hem vertrouwden, Abraham, Isaac en Jacob. En de Heer zegt, ik heb je niet voor niks uitverkoren, daar heb ik mijn redenen voor. Dus als er dan een koning gesteld wordt over dat volk, en die koning is een godsvruchtig man, dan weet hij ook dat hij een enorme taak heeft. Kijk, ik heb dat vroeger ook nooit zo bedacht, maar ik dacht altijd, nou die koningen, er staat allemaal van, ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer en ze maakten er eigenlijk allemaal een zootje van. Allemaal, behalve een paar. En David is er één van. Ook Salomo. Als Salomo geroepen wordt, dan zegt hij, Heer, ik kan helemaal niks. Ik zou niet weten wat ik dat moet doen. Ik ben dan maar een... Nou ja, hij heeft er een paar uitdrukkingen voor die eigenlijk erop neerkomen dat ook Salomo van zichzelf vindt dat die taak voor hem te groot is. En dan krijgt hij van de Heer het aanbod, nou vraag me wat je wilt. Ik geef je alles. En wat vraagt Salomo? Wijsheid. En waarom vraagt hij wijsheid? Voor zichzelf? Om een mooi boek te schrijven, om twee boeken te schrijven, hè, de Salomo, hè, de Spreuken en de Prediker. Denk je dat hij dat daarom wou? Om eens een interessant filosoof te worden. Dat deed hij, denk ik, door de regels heen te kunnen lezen. Dat deed hij omdat hij wist dat hij een zware verantwoordelijkheid had. En dat hij niks liever wilde als het volk van God rechtvaardig en wijs te besturen. Het was als een herder voor zijn volk. Hij was ook een voorganger. Hij moest laten zien hoe het moest. Nou ja, we weten dat Salomo geweldig begon en... Ik heb er pas nog eens ergens over gesproken. Als Salomo zijn huis bouwt en ook alles om hem heen laat zien hoe het werkt, dan komt daar die koningin van Sheba, die komt daarheen, die heeft gehoord hoe het zou zijn en op grond van wat ze hoorde, werd ze getriggerd. En nam ze die verre reis met al haar kamelen en haar goud en haar over en de staat van allerlei schatten die ze bij zich heeft. En ze brengt er bij Salomo. En wat zegt ze dan? Ze zegt niet, nou ja, het is me wel verteld, het viel me een beetje tegen, Salomo. Ze zegt, de helft is mij niet aangezegd. De helft is mij niet aangezegd. Wat zouden wij zeggen als we bij de Heer zijn? En als we elke week studeren in Gods woord. Als we de rijkdommen van Gods woord onderzoeken. Als we het gebed van Paulus verhoord krijgen. Dat Paulus zegt, ik bid maar dat je verlichte ogen van verstand krijgt. Opdat je mag zien welke zijn de dingen van God aan u gegeven. Dat we inzien wat hij ons gaf. Bent u daar interesseert u dat? Interesseert u wat God u gegeven heeft in Christus? Zijn die schatten, zijn die heerlijkheden uw verlangen om dat te begrijpen? Weten wij waar we mee bezig zijn? We zijn bezig niet met dit leven. We zijn bezig om uiteindelijk, wat Gert Franken ook zei, straks verantwoording af te leggen voor de troon van God. Hij zei, ik zie geweldig uit naar de Heer Jezus. Ik heb er altijd over gehad, zei hij. Maar weet je, zegt hij, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg. Ik weet niet wat voor woord hij gebruikte. Maar wat ik begreep is dat hij er toch ook wel een zekere spanning misschien aanvaarde. Omdat hij wist dat hij ook voor Christus die woorden wilde horen. Je bent over weinig getrouw geweest. Maar ik zal je over veel stellen. We weten allemaal dat wij ook voor de troon van God moeten verantwoording afleggen, toch? Voor uw leven, ik voor mijn leven. En dan gaat het erom. Wat heb je voor hem gedaan? Heb je zijn woord bewaard? Ben je trouw gebleven aan datgene wat hij je gaf? En zo David hier, twist Here tegen wie mij twisten in vers 1 van Psalm 35. Hij zag dat er maar één was die werkelijk een goed oordeel kon geven over de situatie. En ik wil met u gaan naar een paar gedeeltes uit zijn leven. En dat is 1 Samuel 20 en 1 Samuel 25. En even iets ik ga niet al die teksten lezen, maar er is een heel mooi verbond tussen Jonathan en tussen David. Jonathan, dat is eigenlijk de vertrouweling van Saul, stelt hij zich voor. Jij hebt een vijand, die vijand heeft een vertrouweling, maar die vertrouweling is jouw vriend. Bijzonder, hè? Dus alles wat David, nee, dat moet ik het anders zeggen, alles wat hem zijn leven zou kunnen beroven, kreeg hij via die vertrouweling door. Weet u nog die geschiedenis van die pijlen? Ik ga niet alles lezen, anders moet u zelf ook maar een beetje studie doen. Maar die geschiedenis van die pijlen, die geeft weer dat David niet zeker wist of zijn leven veilig was. En dan krijgt hij via Jonathan, krijgt hij de informatie dat hij moet vluchten. En dat is die pijl die zo ver reikt. En dan weet hij, die pijl die komt daar neer, ik moet er vandoor. Want de vertrouweling, mijn vriend namelijk, waar ik een verbond mee heb, vertelt mij dat ik moet vluchten. En die vertrouweling is ook heel mooi. Die zegt ook, dat zeggen ze met elkaar, tegen elkaar. Weet je, we zullen zorgen voor ons beider nageslacht. Dat zeggen ze ook. Dus Jonathan heeft kinderen. En Salomo ook. Of David ook. En u kent één kind van Salomo, die loopt niet zo best. Dat was Mefiboset. En die was gevlucht. En op een gegeven moment vraagt David zich af, hey, zou er nog iemand van het huis van Saul, zegt hij dan, dat is natuurlijk ook Jonathan, zou er nog iemand zijn waar ik nog iets aan ter verantwoording heb? Ik heb toch een belofte gegeven. En dan komt Mefiboset aan de dag. En dan mag Mefiboset, en dat is ook een overdrachtelijke betekenis, hè? Let op. Dan mag Mefiboset, de lamme, die eigenlijk in deze wereld niks kan, is een type van u en van mij, wij zijn ook onbekwaam, wij kunnen eigenlijk uit zichzelf ook niet zoveel bijzonders, wij zijn afhankelijk van de goede tierenheid, van de goede herder, die zegt, kom maar bij mij aan tafel. Je leven lang zorg ik voor je, maar dan moet je wel bij mij eten. Dan moet je weglopen weer. En Mefiboset mag eten van de tafel van David, zolang die leeft. En David geeft hem alle goederen weer terug, wat van Saul was afgenomen. Dat was het verbond, en die vertrouweling, ik schets het even, die had David als input. Dus ging het mis, dan kreeg hij die input van zijn vertrouweling Jonathan. Maar op een gegeven moment, dus dat is 1 Samuel 20. En dan vinden we 1 Samuel 22. En dat vinden we allemaal een heel lastige. Want dat is als David op de vlucht is. Toch? En dan gaat hij naar de Filistijnen en dan gedraagt hij zich als een gek. Dan zeggen ze allemaal, daar heeft hij wel een fout gemaakt. Dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag. Want in de psalm, waar deze psalm over schreef, wordt er niet gesproken over dat David iets fout deed. Maar in de psalm, er staat een psalm hierover geschreven, psalm 57 als ik me niet vergis, dan wordt deze geschiedenis aangehaald. En dan blijkt dat hij daar geen beoordeling, geen negatieve beoordeling van God van krijgt. Want daarin zegt David zelf dat God hem geholpen heeft om daaraan te ontsnappen. Ik ga daar nu niet op in nu, maar dit is zo'n geschiedenis dat ik als jong altijd gedacht heb, hey, dit zal hem wel kwalijk genomen zijn, dat hij daar als een gek aan die deur staat te krabben. Maar dat is blijkbaar nog wel wat anders. Er zit wel meer de betekenis in. En ik denk dat daar de typologie een rol in gaat spelen. Dat het leven van David hier iets heel bijzonders aan ons te vertellen heeft. Maar ik kan één ding zeggen, ik denk dat hier gesproken wordt over een persoon die, net als Mefiboset, een uitbeelding is van u en mij, van onze zwakheid. En dit is de overweging, hè? Dit is de overweging. Ik weet het ook niet 100%, ik denk het. Ter overweging, maar ik denk dat net als wij een evangelie navolgen, een evangelie geloven, wat dwaas is voor de wereld, maar wijs is voor God, dat ons dat redt. Dat als je gelooft in de dwaasheid Gods, namelijk het evangelie, en niet in de wijsheid van de wereld, dat je daarmee ontkomt aan het oordeel. Begrijpt u? Dat zegt Korinthe. Maar denk er eens rustig over na, en anders vergeet het maar. Maar er was er nog eentje. En dat is, David spaart Saul zijn leven. En dat is 24. Dus we hebben het over 20, we hebben het net over 23, of we waren met 22. En 24, allemaal ervaringen van David waarin hij geïnspireerd door Gods geest de psalmen schrijft. En hier hebben we het over, en dan komen we dichter bij psalm 35. Dat gaat over David die Sauls leven spaart. En dan weten we die geschiedenis, dat David is op de vlucht. Nadat hij dus zich gedragen heeft als een gek, komt hij in die grot van Adullam. Is dat? En dan is hij in 1:24 en dan gaat het mij eigenlijk om vers 14. En dan zien we dat David zich afvraagt, wie ben jij echt aan het achtervolgen? En dan doet hij een uitspraak. En die komt overeen met psalm 35. Sorry voor de omleiding. Maar ik probeer even een kader te maken. En dan zegt hij in 1 Samuel 24 vers 16. En dan begin ik eigenlijk maar in vers 15. Wie is de koning van Israël achterna getrokken? Dus u weet, Saul die achtervolgt David omdat hij hem wil doden. En David die heeft laten zien dat hij hem niet wil doden. Want hij geeft het oordeel aan de Heere God. En dan zegt hij, wie is de koning van Israël achterna getrokken? Wie achtervolgt gij? En dan noemt hij zichzelf een dode hond. Zo noemt hij zichzelf. Met andere woorden, waar ben jij mee bezig? Ik ben helemaal niet belangrijk. Je moet mij helemaal niet achtervolgen. Ik ben een dode hond. Eén enkele flow. Hij is niks. Hij is een gezalfde van de Heer. En dan een man naar Gods hart. Hij is de koning over Israël. En hij noemt zich hier zelf niks. Ziet u hoe of een Salomo of een David zichzelf zien? Zij zien zich als niks en ze hebben alles nodig van de Heere God. En dat zegt hij ook. Een dode hond, één enkele vloer. Daarom mogen de Heere rechter zijn. En tussen mij en u oordelen. Hij mogen toezien, mijn zaak beslechten en mijn recht verschaffen tegenover u. En dit is denk ik ook de balk en de splinter. David ziet zichzelf niet zo wijs. David weet dat hij afhankelijk is van de Heere God. En hij zegt tegenover Saul, zelfs ook tegenover zijn vrienden over Saul, gij bent een gezalfde des Heeren, ik raak u niet aan. Maar hij hoopt wel dat God afscheid van hem neemt. Want hij weet dat hij niet tegen Saul kan winnen, maar ook niet wil hij dat. Hij wil de hand niet aan Saul slaan. En dat laat hij bij God. Dat vind ik heel bijzonder. En hij noemt dat in psalm 35. Wilt u, ik ben nog even in vers 1 weer van psalm 35. En dan wil ik nog even weer terug naar Samuel. Maar dan zegt hij dus, twist, heren, tegen wie met mij twisten. Met andere woorden, er wordt een strijd tegen mij gevoerd. Maar wilt u die strijd strijden? Wilt u het voor mij doen? Want ik wil het niet en ik kan het niet. Ik wil de gezalfde des Heeren niet doden. Maar ik wil ook niet in uw voetspoor. Ik wil niet op uw positie staan. U bent namelijk de rechter. En ik niet. Ik zie het niet goed. Ik kan het niet. Ik wil het niet. En David wilde uit weg komen. Maar er is een andere geschiedenis. En die wil ik u ook niet onthouden. Dat is in 25. 1 Samuel 25. En dat vind ik persoonlijk eindje, ja, die spreekt mij tot de verbeelding, omdat het mij, ik zeg niet dat het me uit het hart gegrepen is, maar ik herken hem. Ook David, als mens. Maar het loopt goed af. Ik vertel even iets over de voorgeschiedenis en dan kom ik bij een paar teksten uit. En dan ziet u weer dat David hier ook een dankgebed doet. Maar om een hele bijzondere reden. David heeft een stel huurlingen om zich heen, 400 man. De mensen van de grot van Adullam. Het is een uitbeelding van Christus en de gemeente. Christus onder de wet destijds. Hè, dus eigenlijk in een soort kwetsbare situatie. Maar sterker nog, wij zijn dat ook. Wij zijn eigenlijk, wij hebben allemaal een schuld en we zijn misbaksels. En wij zoeken eigenlijk onze toevlucht bij de Heer. In de grot van Adullam, bij de Heer. Daar zijn wij. Buiten het bereik van de wereld. En de Heer zorgt voor ons. En die groep, diezelfde soldaten, die zorgen ook bijvoorbeeld voor Nabal. U kent Nabal, hè? Weet u wat zijn naam betekent? Dwaas. Of iets wat verdwijnt. Mooie naam, toch? Nabal. Maar Nabal, het loopt ook helemaal fout af met mijn zuster. Dus het is ook prima zo. Maar Nabal betekent eigenlijk dwaas. Maar hij heeft een hele mooie vrouw. Een wijze vrouw ook. En wat gebeurt er? David die komt op een gegeven moment bij Nabal, of is op weg naar Nabal, stuurt iemand naar hem toe. En die zegt tegen Nabal, ik heb goed voor jou gezorgd. Ik heb gezorgd dat er geen bandieten jouw schapen roofden, of jouw herders wat aandeed. Dus ik ben een soort beschermeling voor je geweest. En ik heb weinig eten en drinken, dus ik verwacht dat je iets voor me terug doet. Kent u die geschiedenis? Nou, en dan zegt Nabal, ik ken je me niet. Ga weg. Denk je dat ik jou water en brood geef? Echt niet. En wat gebeurt er? David wordt woest. Hij zegt, jongens, grijp je zwaard en we gaan erheen. We zullen hem een lesje leren. En dat doet hij. Hij stapt op en hij is op weg naar Nabal. En wat gebeurt er? Vers 23. Onderweg gebeurt er iets bijzonders. Toen Abigaël David zag, sprong zij haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar aangezicht. Zij boog tegen de aarde, wierp zich voor zijn voeten en zei, op mij, mijn heer, rust de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken en hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. De heer store zich niet aan deze man. Dan heeft het over haar eigen man, hè? De Heere, stoor zich niet aan deze man. Zo praat je dan niet over je echtgenoot, maar zij wel. Mijn, vers 25, mijn heer, David, stoor zich niet aan deze, dwaas, niet aan deze Nabal, want zoals zijn naam is, is hij. Nabal heet hij en hij is een dwaas, staat hier. Is het niet leuk? Luister niet naar hem, maar luister naar mij, zegt ze. En dan, maar ik uw dienstmaagd heb de mannen die mijn heer gezonden heeft niet gezien, dus zij wist niet van dit akkefietje. Maar ze hoorde wel dat David boos was. Maar als zij dus destijds al had gehoord misschien dat haar man die mannen had weggestuurd, ik wil het niet, had ze het misschien alsnog. Maar goed, ze was er niet, ze wist het niet, ze hoorde het onderweg. En dan zegt ze, maar ik uw dienstmaagd heb de mannen die mijn heer gezonden heeft niet gezien, nu dan, mijn heer, zowaar de Heere leeft en zowaar gij zelf leeft, die de Heer ervoor bewaard heeft de bloedschuld op u te laden en het recht, kijk, daar gaat hij, en het recht in eigen hand te nemen, nu dan mogen het uw vijanden en die u kwaad tegen mijn heer beramen vergaan als Nabat. Dit geschenk dan, dat uw slavin aan mijn heer brengt, mogen aan de mannen gegeven worden die in het gevolg van mijn heer zijn. Vergeef toch de overtreding van uw dienstmaagd, want de Heer zal voor mijn Heer voorzeker een bestendig huis maken, dat is dus David, omdat mijn Heer de oorlogen des Heeren voert en er geen enkel kwaad bij u gevonden is, uw leven lang. Nou, ik ga het allemaal niet halen, maar zij erkent hem als de gezalfde, als de koning die het volk God rechtvaardig zou kunnen oordelen straks en leiden. Zij noemt haar eigen man een dwaas. Zij verexcuseert zich dat ze er niet direct bij was. En ze vraagt nu, wil je naar me luisteren? En dat doet David. En dan zegt hij in vers 39, ik ga die hele geschiedenis niet lezen. Maar het gaat me om dat David hier dus behouden wordt voor zoiets. En dan zegt hij in vers 39, toen Nabal hoorde Sorry, toen David hoorde dat Nabal dood was, weet u waar hij aan stierf? Aan een hartinfarct. Zijn hart werd als een steen. Ja, dat kwam ook omdat God dat denk ik ook zo heeft bewerkt natuurlijk. Maar de man viel ergens op een gegeven moment dood neer. Zijn hart was dood. Als steen staat ergens anders. En dan staat er, toen David hoorde dat Nabal, dus de dwaas, dood was, zei hij, kijk, geprezen zij de Heere, die het rechtsgeding voor de schande mij door Nabal aangedaan heeft, gevoerd heeft. Hij heeft het rechtsgeding gedaan. Hij heeft getwist. En ik ben ervoor bewaard gebleven om bloedschuld op mij te eisen. Snapt u? Hij werd bewaard door die wijze vrouw Abigaal. Het loopt ook heel mooi af. Je kunt er ook een hele mooie film van maken trouwens. Je ziet het zo voor je. Prachtig. Maar om de wijsheid, hè. Daarop stond David boden om er met Abigaal over te spreken, dat hij haar tot vrouw wilde nemen. Prachtig, hè. Je kunt dus het voor je zien. David als emotioneel mens. Zal natuurlijk ook allemaal te maken hebben met Gods werken, maar je herkent hier iets in. En God doet voor hem de twist. God, twist is strijd, hè. In het Nieuwe Testament staat, u moet ook niet voortdurend twisten. Dat betekent, je moet niet altijd maar oorlog voeren. Je moet niet altijd maar bezig zijn met strijd. Het is dus niet positief. Het is dus een strijd die over onze hoofden gevoerd wordt, waar wij zelf geen invloed op hebben en eigenlijk wel weer het slachtoffer van zijn. En we vragen aan God, wilt u dat doen? U bent rechtvaardig. U hebt een goed beeld. U kunt mijn strijd strijden. Vers 35 Psalm 35 wil ik nu in zijn. Twist, Heere, wie tegen mij twisten, strijd, wie mij bestrijden, grijp rondas, sta op mij ter hulp, zwaai speer en strijdbeel tegen mijn vervolgers. En dan is daar een geweldige mooie symboliek ook, en ik zoek even de tekst. Ik kan hem nou niet vinden, er wordt genoemd in dit gedeelte dat de vijanden verdwijnen als kaf. Ik heb hem niet onderstreept. En ik kan hem nu niet vinden, maar hij staat erin. Maar dat vind ik ook zo. Wat zegt u? Dank u, broeder. Ja, daar heb je hem. Daar wou ik nog één ding van zeggen. Laten zij worden als kaf voor de wind, wanneer de engel des Heren hen neerstoot. Dit bidt David met zijn ideeën van zoals het zou kunnen en zo moeten gaan. Hij bidt God, wilt u zorgen dat mijn vijanden verdwijnen? Maar ik dacht, in het grotere verband van de koning der koningen, van de Messias, gebeurt er ook zoiets. Als je het beeld van Daniël voor de ogen houdt, met de koninkrijken die allemaal antichristelijk zijn, die eigenlijk een positie innemen die er alleen maar aan God toekomt, dan zie je dat als dat beeld opgericht is, dat er dan een steen van de berg naar beneden rolt. Die steen is Christus. Die vermorzelt dat beeld. Maar zo vermorzelen dat het ook verpulvert. En daar staat ook dat de wind erover komt. Het is weg. Onze tegenstander, broeders en zusters, waar wij zo bang voor zijn, waar we niet van kunnen winnen, die we elke dag misschien om ons heen hebben, die kunnen we niet uit eigen kracht overwinnen. Die wordt eenmaal, en in de Thessalonicenzenbrief staat het eigenlijk nog mooier, daar staat dat God die antichrist zal verdoen door de adem van zijn mond. Kun je daar iets bij voorstellen? Dus God heeft alleen maar het woord nodig, wat uit zijn mond uitgaat, om die vijand te verslaan. En wat hebben wij als enigste wapen? Het woord. Wij hebben alleen maar het woord God en de belofte. Wij kunnen niet winnen uit onze eigen kracht van degene die ons elke dag dwars zit. Dat kunnen we niet. Maar we hebben het woord van God. En wij vragen aan hem, wilt u voor onze twist doen met de broeder? Willen wij niet met elkaar overhoop blijven lopen? Dan brengen we dat bij de Heer. En dan aanvaarden we elkaar in liefde. En dan zeggen, nou ja, ik heb wel wat moeite met je zweetvoeten. En met wat je ook allemaal van narigheid met je meedraagt. Maar je zult van mij ook van alles vinden, toch? Zo is het een beetje. Maar laat de Heer daar een oordeel over geven. Laat de Heer dat richten. Wilt u mijn twister zijn? En ik zwijg stil. Dat moest Jozua ook. Jozua, ze moest stil zijn, want God zal voor hem strijden. En op het moment dat hij denkt, nou, ik ga Ai wel even alleen binnenhalen met een kleine legermacht, dat was Ai toch? Toen ging het hem fout. Ziet u, het is gewoon, wij leven een gebedsleven. Wij leven, iemand zei ooit een keer, the highway to heaven is on your knees. Verstaat u dat? Wij moeten knielen, klein zijn, onder dat deurtje door in die schaapskooi. Maar wij moeten klein zijn. Niet omdat gedwongen, maar we moeten reëel zijn. We moeten reëel zijn, we kunnen het niet. Misschien één van u, maar ik bij mezelf, ik kan het niet. Maar wanneer de Heer mijn strijd strijdt, en wanneer de Heer ook in groter perspectief onze strijd strijdt, tegen de overheden en machten, dan zijn we veilig. Breng het bij de Heer. En houd het niet. Breng het bij Jezus. En laat het daar, zei ooit eens iemand. Je moet het niet meer meenemen. Ja, ik neem het altijd weer mee. U ook? Ik breng het en dan ga ik naar huis en denk, zou het lukken? Nee. Je moet het erheen brengen en leave het there, zegt het lied. Als we dat nou eens leren. En eens leren dat de ander ook een dienstknecht van de Heer is. Wat de broeder zei. En dan gaat het allemaal in een heel ander perspectief. Want vergis je niet, zelfs ben je ook niet vrij van gebreken hoor. Tenminste, zeker niet. En we zijn allemaal kwetsbare mensen. En David ook dus. En hier zien we dus, de ene keer erkent hij het bij Saul. En dan snijdt hij dus een slip van zijn mantel. Wat is een mantel? Ik ken iemand die moest ook een mantel in 12 scheuren. Het was een koninkrijk. Het waren 12 stammen. Die werden allemaal afgescheurd. Dat was hetgeen wat die koning bezitte. Het werd van hem afgehaald. En David zei, twist hier. En hij kreeg uiteindelijk die grote heerlijkheid. Dus hij was geroepen. Wij zijn ook geroepenen. God gaf hem een taak. Die hebben wij ook. Maar die kunnen we ook niet zelf. Maar hij geeft ons daarvoor de kracht en de mogelijkheid, als wij het maar zien, op Jezus. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer Jezus, u hebt alle macht in hemel en op aarde. U bent de overwinnaar. U hebt de duivel overwonnen en u hebt openlijk over hem getriomfeerd. En wij zijn in u overwinnaars. U hebt ons de geest geschonken, de levendmakende geest, u hebt ons het woord gegeven waaruit wij lezen en leven. U hebt ook voor ons het einddoel bereid en u hebt ook voor ons aan ons beloften geschonken en u vraagt aan ons trouw, geloof. Net als David, die de ene keer moest hij bewaard worden voor iets, omdat hij anders de fout in zou gaan, maar dat deed u en dan andere keer zag hij het uit zichzelf. Heer, het zijn menselijke overwegingen, maar het zijn allemaal uitbeeldingen van ons geestelijk leven. Wij kunnen niet winnen uit eigen kracht. Maar wie hebben wij naast ons? Heer, uw profeet zegt, die met ons zijn, zijn meer als met hun. Heer, wij hebben deel aan een enorme grote macht. Een heerlijkheid die boven alles is gesteld. O Heer Jezus, u bent vernederd op deze aarde. U bent verworpen, u bent ook gedood. En de Bijbel zegt dat u na de reinigmaking onze zonden, en daar leven wij ook uit, uitermate verhoogd bent en een naam ontvangen hebt boven elke naam. En een naam is ook uw macht. Het is ook de kracht die u heeft. Het is de heerschappij, het is de glorie. En hier, daar hebben wij deel aan, want wij zijn aan u toegevoegd. Wij zijn een onderdeel geworden. En dezelfde brief zegt dat u zegt, dat en hij die hier dus is, en wij die in u zijn toegevoegd, dat u zich niet voor ons schaamt om ons broeders te noemen. Heer, wij zijn deel aan uw heerlijkheid. Wij worden aan uw tafel uitgenodigd als lammen, als blinden, als kreupelen, die uit zichzelf niet veel mee kunnen nemen, eigenlijk niks. Maar aan u krijgen we leven en overvloed. We krijgen van u de overwinning. We krijgen van u de beloften, want we zullen met u koningen zijn en priesters. En we hebben een heerlijke toekomst. En daarom, Heer, dank nogmaals dat u steeds nog de beantwoorder, maar ook de bewaarder bent van uw beloften. Heer, dank daarvoor. Amen.